Mag ik u vragen om te gaan staan? Dan stellen we ons onder de zegen van de Heer. We verwachten onze hulp in dit samenzijn van de Heer, de God van Abraham, van Isaac en Jacob, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Neemt u weer plaats. Welkom, broeders en zusters, vanavond in deze dienst. Wat fijn dat u er allemaal bent. In dit samenzijn van drie gemeenten bij elkaar mogen we wel best zeggen dat er een geweldige harmonie is dat we dit zo kunnen doen. Ik spreek vanavond over zijn veroordeling onder het thema van de mensenzoon. Ik zal mezelf even aan u voorstellen. Ik ben Huib de Groot en ik maak deel uit van de Baptistengemeente. En ik voel het als een enorme zegen dat ik vanavond mag spreken in uw midden. En om te beginnen heb ik vanavond een gedicht. Want een gedicht vind ik altijd iets bijzonders. Een gedicht is iets dat mensen de inspiratie krijgen om hun gedachten op papier te zetten. En dat vind ik zo geweldig, omdat het voor heel veel mensen een bron en een inspiratie is om ook uit Gods woorden te tappen. Ik wil vanavond graag beginnen met een gedicht van Nel Benschop. En dat gedicht heet De Opstanding. Het klinkt zo makkelijk. De Heer is opgestaan. De werkelijkheid is moeilijk te aanvaarden. Want de vier woorden spreken van een aarde waaraan de dood voorbij zal gaan. En in ons zingen klinkt een diepe ondertoon. Want wat is dood? En wat wil zeggen leven? Zijn beide niet te worden opgeheven tot waar wij wandelen met Gods Zoon? De Heer is opgestaan, een wonder, wereldwijd. Want het verbindt de hemel met de aarde. Wie dat gelooft, leeft tot in eeuwigheid. We willen samen zingen uit het liedboek, lied 204, de versen 1 en 2. Zullen we in gebed gaan en een zegen vragen over deze dienst? Dank Heer voor het samen zijn op deze manier en de harmonie van de drie gemeenten. Dank Heer dat de mensen hun tijd hebben vrijgemaakt om vanavond in de kerk te komen, om U te ontmoeten. Vragen om een leeg en een vrij hart Heer, om een hoofd leeg te maken en om de dienst te beleven en op te nemen zoals U dat graag zou willen. De alledaagse dingen voor dit samen zijn en wat ons zo bezig kan houden buiten de deur te houden. Heer, dat de boze geen ingang mag vinden vanavond. Zegen ons, Heer, zo. En dan denk ik ook voornamelijk aan de broeders en zusters die hier niet kunnen zijn. De broeders en zusters die zo graag met ons hadden willen optrekken, maar die om welke reden dan ook en vooral door ziekte zijn verhinderd. Heere God, ik vraag u daarom om uw nabijheid. En mogen ze ook voelen, Heer, hoe hun geest nabij kan zijn als ze meeluisteren. We danken u, Heer, ook voor dit medium. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ons zegenen in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen de schriftlezing. En de schriftlezing voor deze avond is uit Markus 14, de versen 32 tot en met 64. Waarboven staat nachtwaken en arrestatie. Ze kwamen bij een olijfgaard die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. En hij voelde zich onrustig en angstig worden. Hij zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder en liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Vader Abba, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. En toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht. En ze wisten niet wat ze moesten antwoorden. Toen hij voor de 3de maal terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is vlakbij. En nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. 1 van de 12, in gezelschap met een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priester, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd, degene die je kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking. Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af en zei, Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de hoge priester te lijf en sloeg hem een oor af. Jezus zei tegen hen, u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks ben ik bij jullie in de tempel om te onderrichten te geven. En toen hebben jullie me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchten weg. Een jonge man die alleen een linnenkleed aan had, probeerde bij hem te blijven. Maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed vallen achter en vluchtte naakt weg. Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hoge priester om te worden voorgeleid. En alle hoge priesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daarbij een. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. De hoge priester en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar het lukte hen niet. Want hoeveel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen, ik zal de door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een andere opbouwen, die niet door mensenhanden is gemaakt. Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem, bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei, dat ben ik, en u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord, wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Tot zover. Dan zingen we nu uit opwekking 370, een vaste burcht. broeders en zusters, vanavond spreken we over de veroordeling. De veroordeling. Heeft u dat ook wel eens gehad in uw jeugd? Dat u een streek uithaalde en dat u door uw ouders bestraft werd? Dat hoort zo bij kind. Bij kind hoort opvoeding. Bij een kind hoort ook leren omgaan met de dingen die wel en niet mogen. En we herinneren ons vast wel eens dingen die we uitspookten. En dat we terecht door onze ouders werden bestraft met de nodige terechte straf. En misschien herinnert u zich ook wel een gebeurtenis dat je straf kreeg dat het totaal onterecht was. Je had het niet gedaan en toch kreeg je die straf. Als ik bij mezelf naga, dan zijn beide situaties ook wel op mij van toepassing. Maar wat voel je dan? Als je straf krijgt, terwijl je het niet hebt gedaan. Opboksen tegen een gezag, waartegen je helemaal geen inbreng hebt. Je moet je erbij neerleggen. Aanvaarden en wachten op een tijdstip, totdat misschien het tegendeel bewezen kan worden, want zo zijn wij als mensen. Wij wachten dan op dat tijdstip, want wij hebben die instelling. De Bijbel neemt ons mee naar Markus 14, naar zo'n gebeurtenis. Waar gaat het hier om? En wat gaat hier aan vooraf? Jezus had samen met zijn discipelen het Pesachmaal gevierd. Na de maaltijd vertrokken ze samen naar de Olijfberg, naar de olijfgaard van Gethsemane. En daar aangekomen gaat Jezus alleen verder met zijn drie discipelen. Met Petrus, Jacobus en Johannes. Tot drie keer toe gaat Jezus in gebed. Biddend naar de Vader. En dan gaat het gebeuren. Jezus weet het. Waar hij zoveel gebeden heeft. Maar die drinkbeker gaat niet aan hem voorbij. Hij zegt dan ook tegen zijn discipelen, het tijdstip is gekomen dat de mensenzoon wordt uitgeleverd. Jezus werd opgehaald door een bende die was gestuurd, zo lezen we. En de kus van Judas wees hem aan als de verrader. Dan laat iedereen Jezus in de steek. Vrij spel om Jezus gevangen te nemen. En Jezus wordt meegenomen naar het huis van het hoge priester. Daar zijn alle leden van het Sanhedrin bij elkaar. Ze wachten hem al op. Jezus van Nazareth. Opgehaald door de bendeleden die ze zelf hadden ingehuurd. De oudsten, de schriftgeleerden en de hoge priester bij elkaar. En dan gaat het gebeuren. Jezus staat voor de mensen die de rechtspraak op zich nemen en die er alles aan zullen doen om hem te veroordelen. Jezus wordt meegenomen naar de hoge priester, het hoofd van het Sanhedrin. Nou, dat Sanhedrin bestond uit mensen, uit schriftgeleerden, uit fariseeën, uit sadduceeën, mensen met een rijke invloed in die regio en uit de families. Heel opmerkelijk in dit gebeuren is het tijdstip waarop dit alles plaatsvindt. Het is namelijk avond, zo lezen we in Markus 14 vers 17. En toch wordt de doodstraf direct uitgesproken in plaats van die dag na het proces. Zo had het moeten gebeuren. De Joodse dag liep namelijk van zonsondergang tot zonsondergang. Op zich is daar een heel proces om uit te leggen. Maar ik geef u deze informatie vanavond mee, omdat het toch heel belangrijk is wat er op dat moment gebeurt, op dat tijdstip. De Joodse raad ging in dit opzicht alles volledig te buiten, volledig buiten de wet om. Omdat er dat vurige verlangen was om Jezus te veroordelen. De haat was zo enorm aangewakkerd, die veroordeling moest dan ook zo spoedig mogelijk plaatsvinden. En we zien ook heel duidelijk in deze gebeurtenissen die hieraan voorafgaan, dat er een bepaalde climax wordt opgebouwd. Die loopt van het laatste avondmaal naar het moment dat Jezus voor het Sanhedrin staat. Maar het is God die zelf de leiding neemt in de geschiedenis door de Bijbel heen. Het moet op dat moment gebeuren. En hoe zien we dat het God zelf die leiding daarin heeft? We zien dat al de eerste gang van Adam en Eva, de zondeval, de profeten, de komst van Jezus, de geboorte en het kruis van Golgotha. Maar hoe kunnen we dan die leiding van God zien en ons direct daarbij afvragen, kunnen we daar ook iets uit leren? Zet God hier ook een les mee neer voor ons? In Genesis 3, vers 15, lezen we wat God zegt na de zondeval. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop en jij bijten in de hiel. Daarmee begint Gods plan. God laat ons in deze woorden zien dat er iets groots staat te gebeuren, daardoor alles heen gaat. De Satan zal worden verslagen. Hij verbrijzelt de kop en de overwinning van de Messias is een voorzegging. Een voorzegging die gestalte krijgt met Pasen. En we lezen in dit gedeelte dat God hiermee een onvoorwaardelijke belofte doet. Een onvoorwaardelijke belofte, een belofte zonder tegenprestatie. Dus niet voorwaardelijk, maar onvoorwaardelijk. We krijgen het zomaar. Een belofte voor de hele mensheid, gratis en voor niets. Dat moet ons toch aanspreken, gratis en voor niets. Dat onvoorwaardelijke is ook de toespeling dat het gebeuren in Gods hand ligt. En dat het zo zal gebeuren als Hij er heeft gepland. Op de juiste tijd, met die mensen en met die omstandigheden. We zien de climax terug in de gebeurtenissen die de Bijbel ons openbaart in de laatste uren van Jezus. En we zien hier ook dat God de leiding heeft, omdat het moet gebeuren. Er is het laatste avondmaal, juist op dat tijdstip. Het gedenken van Jezus lijden door middel van brood en wijn. En het Pesachmaal gaat over in de bevrijding van de mensheid naar het paasfeest. Er is de kus van Judas en de manier waarop. Een kus. Een kus is liefde. Waarmee wordt aangegeven dat Jezus ons zo lief heeft dat Hij de beker van de verzoening drinkt voor ons. En dan zijn discipelen, ze laten Hem in de steek. Jezus doet het tegenovergestelde. Hij zal de mensheid nooit in de steek laten. Sterker nog, Jezus zegt, ik ben met u, al de dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Dat vinden we in Matteüs 28, vers 20. Jezus wordt meegevoerd in een voor zonsondergang, zonder enige vorm van proces al veroordeeld. Dat is een kwestie van tijd. Maar God kent geen tijd. God heeft geen tijd wanneer wij bij Hem mogen komen. We mogen altijd op elke tijdstip van de dag bij Hem komen. Er worden valse verklaringen afgegeven, om maar veroordeeld te kunnen worden. Valse verklaringen in omstandigheden van toen, wat we in Matteüs 16 vers 14 heel duidelijk vinden. Dit is een verloren en een trouweloze generatie. Het hoort bij die tijd, een trouweloze en een verloren generatie. In die tijd komt Jezus op aarde. In die tijd wordt Jezus veroordeeld. En Gods woorden komen uit. Dat bleek heel duidelijk. Als we lezen dat Hij als een schaap naar de slag wordt geleid. In Jesaja 53 vers 7. En Jezus doet zijn mond niet open. Als een ooi die stilstaat bij haar scheerders deed Hij zijn mond niet open, lezen we. God zelf heeft de regie. Als Jezus wordt veroordeeld, als Hij wordt terechtgesteld. Jezus moet de drinkbeker drinken, omdat God zich houdt aan zijn plan, in Genesis voorspeld, nu geopenbaard, en God doet zijn woord gestand. Die tijd tussen de zondeval en dit gebeuren is duizenden jaren, maar Gods woord zijn onmetelijk van trouw daarin. De les die we uit deze veroordeling kunnen leren, uit Markus 14, vers 36, die zegt, Laat niet gebeuren wat ik wil, maar laat gebeuren wat u wilt. Jezus geeft zijn leven in Gods hand. En laat niet gebeuren wat hij graag wil, maar wat God met hem voor heeft. Wat God wil, dat hij doet. Dat kunnen we vertalen als volkomen aanvaarding. Volkomen overgave van veroordeling. Volkomen helemaal doen wat God wil. Zijn opdracht vervullen. Een meesterlijk voorbeeld. In een onwaarschijnlijk gebeuren. Meesterlijk met hoofdletters geschreven, want de meester is God zelf. Een onwaarschijnlijk gebeuren. De volledige overgave aan een oordeel dat volledig ten onrechte wordt neergezet op een onterecht tijdstip door een raad met een voorbedachte veroordeling. Je niet begrepen voelen, zwijgen, als je alles ten laste wordt gelegd, en dat is ook dan nog eens de bevrijding voor de hele mensheid. Jezus aanvaardt het allemaal in volle overgave. Dan kunnen we daar een voorbeeld aannemen in het volgen van Jezus. Hij liet het oordeel stilzwijgend over zich heen komen. In volle aanvaarding en in volle overgave. Zijn oordeel werd ons tot voordeel. Amen. We gaan zingen opwekking 268. Hij kwam bij ons heel gewoon. Zullen we samen bidden? We danken u, Heere God en Vader, dat u uw Zoon aan ons hebt geschonken, Heer. En dat uw plannen niet falen. Dat u bij ons was. En ook nu, Heer, mogen we het in ons hart opnemen. Wat u ons heeft gedaan aan het kruis op Golgotha. Wat u heeft doorstaan in de veroordeling. Dat u niet sprak. Dat u alles over zich heen liet komen en dat u de beker dronk. Dat u ons daarmee hebt willen vrijkopen van zonden. En dat we op mogen zien naar een eeuwig leven, Heer, als we u in ons hart opnemen. Dank, Heer, voor alles wat u geeft. Dank ook voor dit samen zijn. Dank voor de bemoediging die we mogen ervaren in ons leven. Heere God wil zo met ons zijn als we van hier gaan. Zegen ons, Heer, dat we ook tot zegen mogen zijn voor de mensen in onze omgeving. Om Jezus wil. Amen. We willen afsluiten met het zingen van opwekking 361. Vers 1 en 2 zingen we voor de zegenbeden en vers 3 erna. Genade zij u in vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.